voor de luisteraars van de Kerktelefoon, hullen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte, Matteüs 18, vers 1 tot en met 14. Matteüs 18, vers 1 tot en met 14. De te zingen psalmen, psalm 105, vers 1 en 5. Psalm 134, vers 3. Psalm 27, vers 7. Psalm 72, vers 7. Psalm 84, vers 2. Het te lezen schriftgedeelte, Matteüs 18, vers 1 tot en met 14. En de te zingen psalmen, psalm 105, vers 1 en 5. Psalm 134, vers 3. Psalm 27, vers 7. Psalm 72, vers 7. Psalm 84, vers 2. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van psalm 105. En daarvan het eerste vers, psalm 105, vers 1, loof, looft, verheugd. De Heer der Heeren aanbidt zijn naam en wilt hem eren. En wat daar verder volgt in het eerste vers van psalm 105. een gedeelte gelezen uit Gods heilig, dierbaar en eeuwig woord. En wel uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, hoofdstuk 18, de versen 1 tot en met 14. De schriftlezing in dit middaguur vindt u in Matthäus, en dan van het 18e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Te dierzelver uren kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende: Wie is toch deze, de meeste in het koninkrijk der hemelen? En Jezus een kindeken tot zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen, en zeide: Voorwaar zeg ik u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kindekens, zo zult gij in het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Zo wie dan zichzelf zal vernederen gelijk dit kindeken, deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. En zo wie zodanig een kindeken ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Maar zo wie een van deze kleinen die in mij geloven ergert, het ware hem nutter dat een molensteen aan zijn hals gehangen en dat hij verzonken waren in de diepte der zee. Wee der wereld vanwege de ergernissen, want het is noodzakelijk dat de ergernissen komen, doch wee die mens door welken de ergernis komt. Indien dan uw hand of uw voet u ergert, hou ze af en werp ze van u. Het is u beter tot het leven in te gaan kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u ergert, trek het uit en werp het van u. Het is u beter maar één oog hebbende tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende in het helse vuur geworpen te worden. Zie toe dat gij niet een van deze kleinen veracht, want ik zeg u lieden, dat hun engelen in de hemelen altijd zien het aangezicht mijns vaders, die in de hemelen is. Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren was. Wat dunkt u? Indien enig mens 100 schapen had en één uit dezelfde afgedwaald waren, zal hij niet de 99 laten en op de bergen heengaande het afgedwaalde zoeken? En indien het geschiet dat hij hetzelfde vindt, voorwaar ik zeg dat hij zich meer verblijdt over hetzelfde dan over de 99 die niet afgedwaald zijn geweest. Alzo is de wil niet uws vaders, die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren gaat.
Laat ons samen danken en bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, omdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed wordt en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, omdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaandes de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Die God die wij ook in dit middaguur aanroepen om zijn genadige bediening. Heren, als we er ook weer voor staan om uw woord in het midden van de gemeente te ontvangen, om dat woord als gemeente en ieder persoonlijk voor zich te ontvangen. En als het recht ligt, Heren, en geef ons dat te verstaan, dan is een mens niet bij machte om aan uw mond te zijn, niet bij machte om werkelijk oor voor u te wezen. Maar wilt u dan alles schenken? U die het oor, het oog die alles geplant hebt, ook geven, een mond om te spreken, een oor om te luisteren, een hart om op te merken. Mag het woord nog uitgaan, Heer, om ons de plaats te wijzen. Want dat moeten wij leren, dat wij in die diepe zondeval van onze plaats zijn afgegaan. In Adam uit u zijn gevallen, van de plaats, om eeuwig op die plaats te zijn waar de worm niet sterft, het vuur niet dooft. Heren, dat is de werkelijkheid om nu weer die plaats te mogen innemen. Die plaats die zo duur gekocht is met het bloed van Christus. En wilt u daartoe de prediking nog heiligen aan de harten, als hij in het middaguur nog mag uitgaan. Opdat wij onze plaats zullen innemen. En er is maar één plaats. Zo zijn we geschapen als kinderen. Daartoe bent u ook vader. Om eeuwig voor kinderen te zorgen. Allen die door Christus, door hem alleen, met de drie-enige God zijn verzoend geworden. Die zullen uw kinderen zijn en blijven tot in alle eeuwigheid. Dat is de plek waar wij moeten komen. Heren, gebruik daardoor dan nog dat middel dat u zelf heeft verordineerd. Dat heilig woord en dierbaar getuigenis. Dat we de kracht van de Geest mogen doen waartoe het ook uitgezonden is. Om mensen van nieuws geboren te doen worden, het leven dat geschonken is ook te onderhouden en te vervolmaken. Omdat eenmaal hier de kerk mag uitgaan, om daarin te gaan en nooit meer uit te gaan. Eeuwig verslonden in uw goddelijke, eenzijdige zondagsliefde. Heer, gedenk ons zo in het spreken, in het luisteren hier en thuis. Bijzonder ook de ouders. Heren, we kunnen het zo zeggen. Gewicht vol uur. Het is ook gebeden dat dat gewicht maar gevoeld mag worden. Misschien niet nu, straks, thuis, vannacht. Enig moment als het gaat drukken. Ik heb kinderen voor de eeuwigheid. Ik ben zelf een mens geschapen voor een immer eindigende eeuwigheid. Als het gaat drukken, als het gewicht gaat krijgen, dan komt daar roep uit de benauwdheid tot u. En wilt u dat schenken? De ouders in de opvoeding van hun kinderen. Ja, wij allen tezamen op weg en reis naar de rechterstoel van Christus om te verantwoorden onze doop. Om te verantwoorden onze belijdenis. Om te verantwoorden ons ambt. Om te verantwoorden ons mens zijn. Allen door u geschapen. Allen geroepen eenmaal verantwoording af te leggen. En dat niet te kunnen. O Heere, zonder God, God niet te kunnen ontmoeten. Dan hebben we God nodig voor ons leven. Een borg voor onze arme ziel. En schenk dat nog. En doe dat nog. Daar kan nooit op ons. Heere, dan zouden we samen al lang in de hel liggen. Maar dat kan nou. Omdat bij u van eeuwigheid gedachten van vrede zijn geweest. En gij zult uw raad volvolgen. U zult ze toebrengen. En er zal er niet één gemist worden. De duivel zal geen draad in zijn klauw houden. Van uw duur gekochte volk. Heren, dat we erbij mogen horen. Door genade geef daartoe nog een zucht. Het zal niet gaan om onze zucht. Maar ook niet zonder onze zucht. Schenk nog een zucht. Schenk nog een uitgang naar u toe. Opdat ook hier een roepen geboren mag worden. Waarop u zich niet onbetuigd zult laten. Want Heere, dat is toch uw wezen. Eer, zij roepen zelfs, zal ik antwoorden. Zo bent u God, u alleen. Gedenk ons, het vrije van uw welbehagen in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Zouden wij met de hulp Gods in uw midden willen overdenken uit het u voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 18, wat u vindt opgetekend in die eerste drie verzen. Matteüs 18, 1 tot en met 3. De tekstwoorden voor de prediking in dit middaguur als volgt. Opgetekend te dierzelfde uren kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende: wie is toch de meeste in het koninkrijk der hemelen? En Jezus, een kindeke tot zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen en zeide: voorwaar zeg ik u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Tot zover de schriftlezing. Worden gelijk de kinderkens, gemeente. Mag dat uitgeschreven worden boven de prediking van dit middaguur. Worden gelijk de kinderkens. Drie gedachten staan wij in de eerste plaats stil. Bij een afkeurenswaardige overlegging. Een afkeurenswaardige overlegging. Namelijk, wie wel de meeste zal zijn in het koninkrijk der hemelen. Ten tweede staan wij stil bij een aanschouwelijke onderwijzing. Beeldend onderwijs. Een kind dat in het midden wordt geplaatst om te zien. Wat we ook iedere zondag horen. Een aanschouwelijke onderwijzing. En ten derde staan wij stil bij een ernstige waarschuwing. Wie niet wordt gelijk een kindeke, zal in het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Geliefden, worden gelijk de kinderkens. Een afkeurenswaardige overlegging. Een aanschouwelijke onderwijzing. Een ernstige waarschuwing. We wilden nog met elkaar zingen. En wel uit Psalm 27. En daarvan de versen 3 en 7. 27. Het derde. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig en bewoog zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Het zevende. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Het derde en het zevende van Psalm 27. een afkeurenswaardige overlegging. Welke overlegging? En er rees een overlegging onder hen, namelijk wie van hen de meeste waren. Lucas 9, vers 46. Een overlegging. Wie van hen, van de discipelen, de meeste waren. Daar zijn woorden over. Er is oneenigheid ontstaan. Bij de discipelen van de Heer Jezus. Ze zijn even zonder de meester en dan gebeurt het. Wie de meeste, wie de belangrijkste zal zijn. En ook nu al is. Wat is dat gemeente? Meer willen zijn. Meer denken te zijn dan de ander. We weten het. Bij de volkeren. Het ene volk verheft zich boven het ander. De machthebbers die daarachter zitten. Die meer willen zijn dan andere machthebbers. We weten het uit het gewone leven, de concurrentie. Je omhoog willen werken ten koste van een ander. Meer willen zijn dan je bent. In de gezinnen, in de scholen, op het werk. En waarom? Waarom ik u meer dan een ander? Wel, dat kan zijn op grond van prestatie. De arbeid die wij verricht hebben. Of vanwege onze intelligentie en de studie die wij hebben gehad. Het kan ook zijn vanwege de positie die we hebben bereikt in het maatschappelijk leven. Het kan ook zijn vanwege je komaf, bijvoorbeeld van adel. Daarom voelt een mens zich meer dan de ander. Wil hij dan ook geëerd worden? Wil hij het voor het zeggen hebben? Hij wil gehoord zijn. Hij wil belangrijk wezen. Dat heet hoogmoed, zelfverheffing, boven een ander willen zijn. Ja, in de wereld, maar ook in de kerk, ook in de kerk. Hoogmoed, zelfverheffing in de kerk. En juist daar in de kerk probeert de duivel altijd weer die natuurlijke hoogmoed, want die schuilt in ieders hart, aan te wakkeren. He, dat is toch de duivel, die grote stoker. Aanporren. David, om het volk te tellen. Ook weer zo'n daad van hoogmoed. Hoe belangrijk, hoe machtig David wel is. En zo in de kerk met name, zei ik, ja, het werk Gods verstoren. Tweedracht zaaien. Oneenigheid bewerkstelligen. En daar ook God mee onteren. Zijn kerk die dan op straat komt. Als het bekend wordt hoe men zich daar boven de ander wil verheffen. Gods zaak leidt schade, de kerk leidt schade. De wereld leidt schade. Want die heeft een voorbeeld dat maar niet gevolgd moet worden. Terwijl toch het wezen van de kerken Gods moet zijn. De liefde. En wat is dat? Zichzelf verloochenende liefde. Juist de minste willen zijn. En hier gebeurt het omgekeerde. De meeste willen zijn. Het omgekeerde, ja. En dat moeten we maar eens onthouden. Satan, de zondige mens, keert alles om wat God heeft gegeven. En weet je wat bekering is? Dat God het weer terugdraait. Dat is het werk eigenlijk. Satan zet dus aan tot zelfverheffing. Hoogmoed. En dat is daarom afkeurenswaardig. Ik heb het gezegd. Omdat de kerk, de wereld, alles en ieder daar schade van ondervindt. En God nog het meest. Geliefde, wat is er aan de hand? Discipelen even alleen wat er gebeurt, hè? Meestal even alleen. En dan spreken over het koninkrijk der hemelen, hoe het daar zal zijn. Hoe heerlijk het zal wezen om daar als kerk verslonden in Gods liefde te mogen wezen. Nee. Nee, wie daar het dichtste bij de Heer Jezus zal zijn. Nou is dat zeer begeerenswaardig, hoor. Goed begrijpen. Maar daar werd over getwist. Wie het dichtste bij hem zal wezen. Het vertrouwelijkste met de Heer Jezus zal verkeren. En dus zo de meeste zal zijn in het koninkrijk der hemelen. Ja, ik stel me zo voor, gemeente, dat iedereen daar zo zijn zegje heeft gedaan. Hè? Andreas zei, ach ja, ik denk dat ik dat wel zal zijn, want ik was toch een van de eerste discipelen. Een van de eerste die bij de Heer Jezus was. Ja, stel ik me voor, hoor. Ja, zegt dan Petrus, ik trouwens ook, maar ik heb ook nog die wonderschone belijdenis afgelegd. Hè? Wie de meester is, Christus, de Zoon van God, weten jullie dat nog? Ja, zegt Judas, maar ik mag de financiën beheren en dan ben je toch wel te vertrouwen. Zal ik het dan niet zijn? Zo zullen ze allemaal wel wat gehad hebben. En zij twisten wie de meeste zou zijn in het koninkrijk der hemelen. Daar heb je het, de hoogmoed. Die vervloekte zonde van de hoogmoed. Die oerzonde. Want daar is nou alles mee begonnen. Met die hoogmoed om meer te willen zijn dan mens voor God. U weet het, in het paradijs, de mens geschapen tot lof en dienst van de Heer om God groot te maken. Een buigend leven om alleen maar in hoogachting op te zien tot de drie enige God. En toen de duivel gekomen, ook daar, zelf al in opstand gekomen tegen God. Nou ook de mens aanparren om hetzelfde te doen, om zich te verheffen. Kon het zijn nog boven God, maar toch zeker aan God gelijk willen zijn. De mens met zijn hoogmoedig streven. God willen zijn. Niet meer God, maar zichzelf bedoelen. En voor zichzelf leven. En dat zal de hel uitmaken. Dan zul je altijd aan jezelf overgelaten zijn. Buiten Gods liefdesgemeenschap. Dat is zeer gevaarvol. Die toestand waarin wij verkeren. Want we zijn in die hoogmoed gevallen. En we liggen al aan buiten Gods liefdesgemeenschap. En nu is bekering nodig om terug te keren op die plaats. Zalig, zalig niets te wezen. En dat kan ook. Want God heeft zijn Zoon gezonden. Dat is zo wonderlijk, hè? Zijn Zoon gezonden. Dat is precies het omgekeerde van wat de mens heeft gedaan. De mens wil God worden. En God is in Christus mens geworden. De mens verheft zich en God vernedert zich. In de Zoon van zijn liefde, die ons vlees, onze natuur heeft aangenomen, om in die natuur die eeuwige helse straf te doorlijden. Oh, dat is zo ontzaglijk. Als we er iets gaan van beseffen, oh, dan begrijpen we waarom er een hemel moet zijn, om dat niet uit te kunnen wonderen. Zo diep heeft die goddelijke liefde gebogen. Zo diep heeft hij zich vernederd in ons vlees, in mijn vloek, in de hel. Hij is gekomen om een volk dat God niet meer wilde dienen, nog te dienen. Met het offer waarin God genoeg wordt gedaan en zijn kerk gezaligd. Geliefde, en het is de Heilige Geest die nou dat gaat toepassen. Die een mens gaat ontdekken als een vervloekte hoogmoed. En als God gaat ontdekken, dan zie je jezelf zitten als een arme zalige koning op de troon van je eigen hart. Een koning zonder onderdanen. Een ontluisterde koning. Daar word je door jezelf waargenomen in je armoede, in je hulpeloosheid, in je reddeloosheid. Als de Heer dat laat zien door zijn geest wie je geworden bent, en het is een zaligmakende ontdekking, dan komt er ook smart. Vanwege het godsgemis. Dat we God kwijt zijn. En hier ziet u het begin. Want dat zeiden we zo even. De duivel draait het om. En God keert het weer terug. Hier ziet u nu hoe God de mens weer op de plek brengt. Daar begint het mee. Want hier leert de mens in beginsel weer ootmoed. Als de schuld gaat worden, dan leert weer buigen, zichzelf vervoeien, het stof, ween mij, want ik heb gezondigd. Dan komt op die lage plaats, waar hij toch gaat beseffen dat hij een verloren Adamskind is. Dan buigt hij voor een heilige en rechtvaardige God, geliefde. Daar begint de ware ootmoed, in het buigen onder zonde en schuld en vervloeking. Die lage plaats waar de mens een helwaardiger wordt en een verdoemelijk zondaar wordt. En als de Heer het doortrekt, dan komt daar dat ogenblik dat hij nou God vrij mag laten. Dan lig je daar voor God, in de aanbidding van die luisterrijke deugde Gods, zijn barmhartigheid, zijn liefde, zijn rechtvaardigheid. Al wat aan God is, is begeerlijk. En hij zegt, God, u moet zo blijven. God is God en God is God. Ook in mijn verdoemenis, daar buigt hij. En dat is een lieflijk en zoet buigen voor God. In zijn heerlijke deugden, dat is ootmoed. Dat zal straks de hemel zijn. En geliefde, en in de evangelische buiging gaat het nog dieper. Als het uur der liefde aanbreekt en God zijn schootkind schendt in het hart om daar nu te wonen. Dan kan een mens niet diep genoeg buigen, dan wordt dat nog schuld, dat hij niet diep voor God genoeg zich kan verootmoedigen. En zo gaat de Heer nou leren een ziel te buigen voor God, eerst onder zijn schuld, dan onder de liefde, en dan in dat derde stuk geliefde. Maar dat is het hele derde stuk hoor, wat wij noemen het stuk der dankbaarheid, de heiligmaking, dat hele stuk is niet anders dan leren buigen. Buigen onder de wil van God. Buigen onder het woord van God. Buigen onder de weg van God als hij wegen gaat die ik niet wil. Om daarvoor ingewonden te worden. Om daarin God weer achteraan te mogen komen. Dat is het hele stuk buigen. Altijd weer buigen. Buigen voor God. Voor zijn volk ook, ja, ook voor zijn volk. Om de minste te zijn, om de ander uitnemende te achten, buigen, ook voor God. En daar leg ik even de vinger bij. Zijn schepping zijn we kwijt. Zijn we kwijt. Buigt u nog voor Gods schepsel? Niet omdat ze zo in zichzelf waardig zijn, maar omdat ze schepselen God zijn. Waar is de eerbied voor het leven dat God geschapen heeft? Waar is die voorganger die zijn hoed afzet voor een straathond? U zegt, ja, dat is een beetje... Nou ja, ik wou dat ik er wat meer van had, hoor. U ook? Kijk, dat zijn toch mensen die iets hebben gezien van die God die waard is. Om altijd maar voor te buigen en alles wat uit zijn handen is voorgekomen. Ik buig niet voor de zonde, hoor. Ja, dat doe ik van nature wel, maar voor de schepselen Gods. Maar het meest en het diepst buigt de mens voor Gods liefde. Zeker wanneer de Heer weer terugkomt. Als ik in de zonde gevallen ben en denk, nou komt God nooit meer terug en hij komt dan toch. Oh, dan weet de mens niet waar hij het zoeken moet om voor God zich te verootmoedigen. Ach, weet u, dat is nou het hele leven. Dat kun je nou in één woord samenvatten, vanmiddag buigen. Als God een mens bekeert, dan kan hij in een lucifersdoosje, hoor. Met gemak. Kan hij zomaar in. En dat is werk. Dat is het werk Gods. Om een ziel te brengen tot dat buigend leven. Dan wordt hij allerdienaar. Altijd de minste. En dan mag hij nou levenslang beoefenen. En dat is ook een strijd, hoor. Daar krijgen we een strijd om te buigen. Met elkaar en voor elkaar. Een strijd om de minste te zijn. Dat is een strijd, want dat gaat tegen onze natuur in. Hè? Onze natuur is vijandschap tegen God en vijandschap tegen de naaste. Daarom die strijd. Geliefde, wilt u dat ik voorbeelden noem vanmiddag? Over de strijd in de kerk. Een andere strijd van zelfverheffing. Daar is dan de voorganger die net wat wel bespraakter is dan zijn collega. Er is de ouding die net wat ijveriger is dan die ander. En die diaken die een langere staat van dienst heeft. En die wat vriendelijker, die wat bevindelijker. En die wat dieper ingeleid. En ja, met een enkel woord dat laten merken dat je er toch iets meer van kent. En zo maar wat neerzien op dat volk dat het allemaal niet weet. Dat deden de fariseeërs ook, die keken met minachting neer op de scharen, het volk dat de wet niet kent. En zo kom je wel eens bekeerde mensen tegen, die zich verheffen, die zeggen, ken je dat ook? Ken je dat ook? En daarmee zeg jij, ik wel, u niet, ik wel. Oh, het kan soms zo, want de mens is geslepen hoor, zo arglistig zijn, maar altijd diezelfde wortel van zelfverheffing, meer willen zijn, hoger met jezelf staan dan God je heeft toegeschikt. Hoogmoed, geliefde. Een mens is één samenknoping van hoogmoed. En ik zei het zo even, hè, maar daar moet u maar eens op letten. Dat zeg ik ook zo vaak van mezelf. Ik heb weer veel te veel gezegd. Veel te veel gezegd. Het heeft een schade aangericht, hoor, al die zelfverheffing. Het heeft de kleintjes vaak tot zwijgen gebracht, omdat ze gekrenkt werd, omdat het van hen toch allemaal niks was. Nou ja, dan doe je mond niet meer open. Als je zo'n hoogbekeerd mens ontmoet, dan zeg je, nou, ik zeg niks meer. Want het zal toch wel niet goed zijn. Weet je wat nou vroeger was? Ik heb er nog wel eens een enkeling ontmoet. Dat moet ik eerlijk zeggen, daar ben ik blij om. Die zei je niet van, dat voor jou is niks. Dat zou het kunnen worden. Maar die zei je anders, hè, kom. Dat zou wel wat kunnen wezen, maar er is nog meer aan. De pijl ligt verder, kom. He, dat uitlokken van een ziel. Om er nou eens nog meer bij God te gaan zoeken. Kijk, daar gaat het over. He, dat is nederig zijn. De minste wezen. Ouders. Opvoeden. Nou ja, ik heb het al gezegd. He. Die kinderen ook leren buigen. Ook leren buigen. Nou, dat is wat. Buigen allereerst onder de weldaad. Uw kinderen, mogelijk gezegend met een goed verstand, kunnen ze straks trots worden, kan zo goed leren. Zeg je kinderen buigen. Maar dat is een gave die je van God gekregen hebt. En onder die gave heb je alleen maar te buigen. Op je knieën te danken dat God zo goed verstand heeft gegeven. Ik noem maar een voorbeeld hoor. En dat we hier nou mogen leven in dat nog steeds vrije Westen. In een tijd die nog steeds gekenmerkt wordt door welvaart. Om onder die welvaart nou te buigen. En het tweede, dat is daarmee verbonden, om datgene wat je gekregen hebt ook te gebruiken. Niet voor jezelf, maar voor een ander. In Gods dienst. Je goede verstand. Te gebruiken ook in de kerk. Je verstand te gebruiken. Om een ander van dienst te zijn. Uw geld voor een ander te gebruiken. Om de nood te lenigen die je nog in grote en schrijnende mate in deze wereld gevonden wordt, geliefde. Dus niet alleen buigen onder de weldaden, maar ook, en dat is één en hetzelfde hoor, een ander van dienst mee zijn. En ouders, de kinderen, als ze het ver mogen schoppen, zo zeggen we dat, hè. Ik vind het een beetje een raar woord, dat schoppen eerlijk gezegd, maar goed. Ver mogen brengen dan, hè. En dan ben je trots. En hoe vaak hoor je dat niet, ouders pochen op hun kinderen. Ja, onze Jan die kan zo goed leren, die heeft pas. Nou, dan krijg je dat. Trotse ouders. Mag dat niet? Nou, ik vind het gevaarlijk. Het zijn allemaal gave gods, daar heen maar onder te buigen, mensen. Laat dat de praktijk maar wezen. Ga maar stil, stil over straat. In verwondering van wat je allemaal gekregen hebt. En dat je dat bedenkt, dat je dan nooit iets hebt wat je niet van God hebt verkregen. En dat maakt klein, geliefde. Maar ik moet terug naar mijn tekst. Nou ben ik niet echt weg geweest van de tekst, maar ik moet toch terug. En dan gaat de Heer Jezus, geliefde, die gaat die discipelen van repliek dienen. Ja? Want hun overlegging, wie is de meeste, is zeer afkeurenswaardig, dat weet u. Iedereen wordt erdoor beschadigd. Hoogmoed komt voor de val. En wat sleep je er nog veel mee ook. Adam heeft heel het menselijk geslacht meegesleept in zijn val. Afkeurenswaardig. Die overlegging wie de meester zal zijn. Maar nu het antwoord, want de vraag is wel gesteld. Wie de meester is. Wel nu, dan zal de Heer Jezus ook antwoorden op de vraag van zijn discipelen. En hoe doet hij dat? Aanschouwelijke onderwijzing. En laat een kind komen, als we ons tekstverband goed begrijpen, dan moeten we denken aan een kleuter, een peuter. Heel klein mannetje nog maar. Kindje. En die zit in het midden van die grote mannen. Er staat zo'n klein mannetje te midden van die grote mannen. Dat is aanschouwelijk onderwijs. dan zal de Heer Jezus laten zien wie de meeste is. Dat is het antwoord op de vraag. En kinderke tot zich geroepen hebbende, dat in het midden van zijn discipelen gesteld. Aanschouwelijk onderwijs. Dat hebben we trouwens vanmiddag ook gehad in de kerk. Hè? Ook een kinderke in ons midden gesteld. Kinderkens zelfs. Er is ook onderwijzing ingegeven. Ik zei het zo even tot uw ouders. Onderwijzing van het werk Gods. Hoe God een mens bekeert. Een mens die naar God niet vraagt, wordt door God opgezocht. Heeft u ook aanschouwelijk onderwijs gehad? Wat er nou in mijn leven moet gebeuren? Gereinigd door het bloed van Christus. Afgescheiden van deze wereld. Geheiligd in zijn liefdedienst. Aanschouwelijk onderwijs. Wel nu, de Heer Jezus geeft het hier ook. Een jongetje in het midden van die grote mannen. En trouwens, Marcus, die schrijft er ook over en die schrijft er nog dit bij. Dat de Heer Jezus dat kind omhelsde. Dat is groot, hè? Een kind omhelst. Kinderen, zou je ook omhelst willen worden door de Heer Jezus? Daar gaat het om. En dat kind dat omhelst werd door Christus in het midden van die grote mannen. En nou het antwoord. Wie is dan de meeste? En dan moeten we even in de gedachten naar dat kind gaan. Dat staat daar te midden van die grote mannen om zich heen. En stel me voor dat je aan dat kind gaat vragen. Kind, wie is nou de grootste hier? En dat kind dat zou zo opkijken naar al die mannen om hem heen. Hij zou zeggen, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Maar één ding weet ik wel, ik niet. Dat weet ik zeker, ik niet. Ik ben de kleinste. Nou, dat is de meeste. Dat is de meeste. Die de anderen bekijkt en zegt dan, ik alvast niet. Dat is de meeste. Begrijpt u? Dat is niet een mens die het zichzelf aanpraat. Dat is ook niet een mens die zichzelf heel klein maakt. Die heb je ook, hè. Oh, dat is verschrikkelijk, hoor. Die maken zich zo klein. Dan moet je maar zien hoe hoogmoedig ze zijn. Nee. Die zich zo gevoelt. Iedereen groter dan ik. Ik ben de kleinste. Kijk, en dan denk ik, dat is werk van de Heilige Geest. Want dat doet de Geest Gods altijd. Die breekt af. Die buigt neer naar de aarde. Heel het stuk, zei ik, onthoud u dat, is niet anders. Als schuld schuld wordt, buigt u zich naar de aarde. Als u zijn doem staat voor God moet inleven, buigt u over naar de aarde, ergens nog dieper, naar een eeuwig vuur. Zo in is bang om te sterven. Die is zo klein, die kan van zichzelf geen goede gedachten meer vinden. Zo gaat u over de wereld. Zo klein. Ze moest eens weten. Nou, je houdt je wel eens groot natuurlijk. Maar ze moest eens weten hoe klein. Iedereen kan zalig worden, maar ik niet meer. Die zijn het. Die gaan met zichzelf naar de grond. Kleine gedachten over zichzelf. Een hele hoge gedachte over dat goddelijke wezen. Aanbiddelijk, heilig, zeer te vrezen. Zo gaan ze over de wereld. En geliefde, als dat nou eens de vrucht mag zijn van de bediening van het woord van deze middag. Dat is evangelie. De omkering. De rijke Maria wordt ledig heen gezonden en de arme met goederen vervuld. Luther heeft gezegd, die naar de hel moeten, die gaan naar de hemel. En die naar de hemel moeten, die gaan naar de hel. Dat is de omkering. De kleinste is de grootste. En de grootste is de kleinste. Dat is evangelie. Want genade ontledigt altijd. Genade ontledigt God. Ontleden van wat in wat. En maar omkeren. En maar door uw hand omgekeerd worden. Dan valt alles er weer uit wat je dacht te hebben. Dan ga je weer als een leeg arm schepsel over de wereld. Ja, de godsdienst die vult zichzelf altijd op. Die stelt zichzelf als hooggevoelend aan. Kan er altijd over beschikken. Kan er altijd over spreken. Zal er altijd hoog met zichzelf. Maar genade vernedert. En het is alleen maar een steeds dieper buigen. In steeds grotere verwondering. Dat de aarde mij nog draagt. De God me nog verdraagt. Kijk, daar is nog de kerk. Zalig, zalig niets te wezen. In ons eigen oog voor God. Nou moet ik oppassen hoor. Maar toen je zo straks voor me uitliep, toen dacht ik, ga je maar. Dan kan ik daar blijven. Nou ja, dan heb ik alweer te veel gezegd. Maar begrijp je. Hè? Niets te wezen. Dan hoef ik hier niet te staan. Maar als je moet, dan moet je hoor. Maar dan is het laagste plekje nog het beste plekje. Dat is wat Jacob zegt. Als hij weer eens oog mag krijgen voor God en voor de weldaden God, dan zegt hij, ik ben geringer dan al uw weldadigheden. Nou, en ik zei, als dat nou in de bekering waren, geliefde, veranderen zou het kunnen. Maar voor mij niet. En daar zijn de discipelen op hun plaats, aan de avondmaalstafel. Wie Jezus verraden zal, ben ik het, heren. Want daar achter zichzelf heel goed toe in staat. Een ander niet, ze zichzelf wel. Geliefde aanschouwelijk onderwijs. De kleinste is de grootste, hoort u dat? De armste is de rijkste, de laatste is de eerste. De omkering. En stelde een kind in hun midden. Geliefde, en dan volgt een ernstige waarschuwing. En ook hier ontbreken mij weer de woorden om dat gewicht voor u aan te geven die deze woorden hebben. Want hier staat wat hoor. Hier staat wat hoor. En hè, eerst dat aanschouwelijk onderwijs, nou, dat is dan de meeste, dat jochie daar. En dan die ernstige waarschuwing, dan gaat hij spreken. En zeide voorwaar, amen staat daar, zeg ik u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Dat is een ernstige waarschuwing. Geenszins ingaan. Gemeente, nou zijn we bij het punt waar we wezen moeten. Waar gaat het om? Ja, dat is een goede vraag, zeg. Ja, zit u ook wel eens in de kerk en zegt, waar gaat het eigenlijk om? Soms weet ik helemaal niks meer. Waar gaat het nou om? Het gaat vanmiddag over groot of klein zijn. Daar gaat het om. De meeste of de minste zijn. Hè? Daar gaat het in de kerk om. Gelijk hebben of ongelijk hebben, daar gaat het om. Hè? Nee, daar gaat het niet om. Het gaat hier om. Binnen of buiten, daar gaat het om. Daar gaat het om. Binnen of buiten. Ouders. Binnen of buiten. Ik had eerst willen preken over één ding is nodig. Maar, ja, nou ja, goed. Ja, dat is waar. Dat is ook de prediking vanmiddag. Eén ding is nodig. En dat is opvoeden eigenlijk best wel gemakkelijk. Hè? Wat ik bedoel, dat is dit. Een van de meest geslaagde listen van de duivel is om ons wijs te maken dat er heel veel nodig is. En heel de wereld roept, kijk, dit moet je hebben, dat moet je hebben. En de kerk ook, er moet zo ontzettend veel. En daar staat tegenover dat heerlijke woord. En als dat is toegepast mag worden, dan valt alles weg. Al dat gewicht van ons ambt en van ons kerk bezig zijn, al die dikdoenerij dat zich gewichtsvol aanstellen, want we zijn van die gewichtige mensenkinderen. Dat valt allemaal weg. Eén ding is nodig. Het is binnen of buiten, geliefde. Want hij zegt, meer of minder, groot of klein, mensen, als het niet verandert, dan sta je ervoor. Eeuwig buiten. Dan zul je helemaal niet binnen gaan. Laat staan dat je de grootste zult zijn. Dan kom je niet eens binnen. Als je niet wordt als een kind. Je moet veranderd worden. en een kind wachten. Dus ouders, dat is nou de opvoeding. Kinderen, het is binnen of het is buiten. En kinderen moeten leren, kinderen moeten helemaal niks. Kinderen moeten bekeerd worden. Ja, maar je moet leven ook door. Ja, maar je moet leven uit. Bekeerd worden. Het is binnen of buiten. Daar gaat het over. Of is u dat te eenvoudig? Dat is jammer, hè, dat het zo eenvoudig is. Want als het nou heel moeilijk is, dan kon je zeggen, ja, het is zo moeilijk. Ik begrijp het allemaal niet meer, hoor. Maar het is zo eenvoudig. Wat hier nou staat, hè. Ernstige waarschuwing. Laten we dat dan allemaal eens door genade ter harte mogen nemen. Hier staat de weg der zaligheid. Veranderd worden. En een kind worden. En dan wil ik drie dingen zeggen, als u dat goed vindt. Drie dingen. Ten eerste, als het niet gebeurt, zul je buiten staan. Buiten blijven staan. Dat is het eerste. Dus ik sta er al buiten. En dat moet ik ontdekken. Oh, ik sta buiten God en buiten zijn gemeenschap. Want daar begint het mee. Ik sta er buiten. En hoe zal ik nou ooit binnenkomen? Nou, in deze weg, daar moet er wat veranderen. Indien gij u niet verandert. Dus veranderd worden. Maar nou voelt u wel, gemeente. Hier gaat de duivel ook meedoen. Die zegt, ach, nou, ga maar rustig naar huis, want er is al zoveel veranderd. Vroeger kwam je nooit in de kerk en nu, je slaat geen dienst meer over. Vroeger ging je wel, maar je luisterde niet. Nu ben je scherp op de waarheid. Vroeger interesseerde je, nou, er is al heel wat veranderd, toch niet dan? En nog in ambt gekomen, nou zeg nou eerlijk, dan, op de kansel, dan is er toch wel veel veranderd, ja. Er zijn heel veel veranderingen waarmee ik God niet kan ontmoeten. Bij Saul was er ook veel veranderd, hoor. En bij Judas was er ook veel veranderd. En toen ze die man zagen lopen, toen zeiden ze daar, die mensen uit Iscariot, ze zo, en Judas gezien, die heeft vergebracht. Kerkvoogd, diaken, prediker, apostel. Er is heel wat veranderd bij die man. Maar met al zijn veranderingen ligt hij wel in de hel. Wat is dan die verandering? En die oude mensen zeiden het vroeger, ach, je moet niet veranderd zijn. Je moet van een ander zijn. Dan ben je anders. Eens anderen van een ander. Daar gaat het om. Ben ik van die ander? Lig ik voor zijn rekening? Ben ik door hem gekocht, gemijnd, geëigend, zijn eigendom geworden? Eens anderen. Die verandering. Alle andere veranderingen zijn te kort, geliefde. Dit is de weg tot die waarachtige verandering. Ik zal ze voeren en leiden met smeking, met geween. Ik zal ze laten drinken uit de waterbeek van mijn eeuwige liefde, uit Christus. Geliefde, in die ander komen, dat is de weg. En hier valt ook de beslissing. Want dan en dan alleen wordt ook dat andere waar. Dan wordt een mens als een kind. Alleen in de vereniging met Christus. In alle andere gevallen stelt hij zich wel wat kinderlijk aan. En trekt zichzelf een gewaad van ootmoed aan. Maar alleen in de vereniging met Christus gaat u op die ander lijken. En wie is die ander? Wie is Christus? Het eeuwig schoot kind des vaders. Het kind des vaders. En alleen in hem begrepen, in hem geborgen, word ik zijn beeld gelijkvormig, word ik weer een kind des vaders. En zo sluit zich die goddelijke cirkel. Zo alleen. Tenzij gij u verandert en wordt als een kind. Een kind worden, het beeld van het grote, lieve kind van de Vader vertoont. En hoe was Jezus Christus kind? Is hij kind, zal hij altijd kind zijn van de Vader? Jezus Christus, mijn geliefde Zoon. Wel hier, in dat hij heeft gezegd, dat leeft in zijn hart, dat is zijn leven. Vader, ik kom om uw wil te doen. Mijn ziel, u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde, even brand, dat is een kind. Dat is een echt kind van de Vader. En dan gaat die kerk iets hiervan krijgen. Iets van die trekken van dat kindschap. Geliefden, die gaan het beeld van Christus vertonen, van het kind des Vaders. Die gaan met David toch leren. Niet te wandelen in dingen die te groot en te wonderlijk zijn. Die gaan, ik luister naar de kanttekenaar op Psalm 131, als een gespeend kind door het leven. Terwijl ik, zegt de kanttekenaar, alle ding van zijn moeder verwacht en geheel aan haar hangt. Alzo, zegt David, ben ik nederig, zachtmoedig en eenvoudig. Een gespeend kind, dat is van de borst van de moeder af. En dat krijgt nou aan de moeder genoeg. In het begin hebben ze de melk nodig, daarom schreeuwen ze. Maar dat gaat over. Dan niet meer het drinken van de moeder, maar moeder zelf. Als ze maar bij moeder kunnen zijn, dan is het goed. Nou, dat is een kind van God. Gespeend. Die hebben dan God genoeg. Straks eeuwig aan God genoeg. Zoals een kind genoeg heeft aan moeder. Ouders, we gaan afsluiten. Het opvoedingsdoel is u vanmiddag een en andermaal voorgehouden. Ik zeg het nog een keer. U moet tweemaal terugtreden als ouder. De eerste plaats, als het gaat om de volwassenwording van uw kind, moet je terugtrekken, moet steeds meer op eigen benen staan. Dat is de eerste. Maar nog een keertje, terugtrekken. Het moet uw kind niet blijven. Het moet een kind Gods worden. Ja. Tweemaal terugtreden. Dat is wat. Maar wat is uw kind daar goed bij? Dat wens ik u van heel harte toe. Geliefden, dat hebben we allemaal nodig. Hè? Tenzij je u verandert en een kind wordt. Kind. Ik noem het de kenmerken, want ik moet mezelf ook onderzoeken. Een paar dingen mag dat nog. Een kind kan in de eerste plaats zijn eigen kost niet verdienen. Nou. Gods kind kan zijn eigen kost ook niet verdienen. Nou, moet u goed onthouden. Dat is dus dat een kind van God altijd moet bedelen. Maar dat moeten we wel goed verstaan, gemeente. Want als nou een buitenstaande vanmiddag binnenkomt in deze kerk en die hoort, kinderen van God moeten bedelen, dan zegt zo'n buitenstaander, wat hebben die kinderen een vreemde vader, zeg. Een vreemde vader. Een normaal kind hoeft toch bij zijn ouders niet te bedelen. Heb je daar wel eens over nagedacht? Wij zeggen dat altijd zo makkelijk. Bedelen. Net als er een God is die eigenlijk niet wil. Die je moet bewegen. Ach, alsjeblieft. Geef nog eens wat. Heb je nog wat over? Misschien? Is dat bedelen in de Bijbel? Nee, dat zou schandalig zijn hoor. Dat zou schandalig. Alsof Gods kind zijn eigen kostje bij elkaar moet bedelen. Nee. Nee, 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 nee. Toch is het bedelen, maar niet dat ik mijn eigen kostje bij de vader moet afbeteren, maar zo. Dit is een echte vader. En weet u wat een echte vader wil? Die wil zijn kinderen vaak zien. En die wil ze vaak horen. En daarom, iedere dag, al wat u opbrengt, schenk ik hoe, zo gij het smijt. Ja, zegt de Heer, ik wil uw stem horen. Ik wil uw gedaante zien. En daarom. Dat is het eerste. Van de Heere leven. Bedelen. Kind. Tweede. Met de Heere leven. Zijn weldaden mogen ontvangen, maar daarin niet eindigen. Maar weer een voorbeeld geven, vindt u dat goed? Er is een kind aan het spelen met speelgoed. Heerlijk speelt het. En opeens kijkt dat kind om. Ik zie moeder niet meer. En dat kind staat op en laat het speelgoed wat het is. En dan gaat zijn moeder zoeken. Nou, dat is een kind van God. Die kan alles wel krijgen. Maar het echte leven ligt toch in die lieve gemeenschap met de Vader. Met God in Christus. Met speelgoed en met de zegeningen kunnen ze uiteindelijk ook niet stellen. Een hart gaat uit naar God zelf. En die te missen, dat is de dood. Daarom vragen ze zo ook. Hè. Daarom vragen ze zo ook. En dan vragen ze denk ik wel heel veel ook. Heren, waar bent u? Waar bent u? En dat is echt waar. Want als hij er niet is, dan is het geen leven. Dan is het geen leven. Dus dat is een kind. Die leeft van de Heren. Die leeft met de Heren. En voor de Heren. Voor zijn God. En nu verstaan we het. Hoop ik. Bid ik. Daarom moet ik klein zijn. En steeds kleiner worden. Want hoe kleiner ik ben, hoe meer ik ga opzien tot God. Hoe kleiner, hoe meer vernederd een ziel. Des te hoger God, des te meer hoogachting. Dat zijn de grootste. Die de meeste hoogachting hebben voor hun God. Zo hoog, zo goed, zo genadig. Dat is de hemel. Eeuwig opzien tot God. Eeuwig hem hoog achten. Die het waard is om geloofd en geliefd te worden. Gemeente, tenzij gij u verandert. En wordt als een kind. Daar gaat het over. En ik zei al, ik ben niet bij machten. Om de ernst weer te geven. Die in deze woorden ligt opgesloten. Ik hoop dat de Heer het zal doen. Een ernstige waarschuwing. Ouders, u heeft eeuwigheidjes. Gemeente, we zijn samen voor de eeuwigheid geschapen. En het is binnen of het is buiten. En wat zal het zijn om buiten te wezen? Buiten. Waar de honden zijn. De leugenaars. En die de leugen lief heeft. Buiten zijn. Eeuwig in de kou. En in de duisternis. Eeuwig vroeging. Omdat je niet wilde worden. Wie je moest zijn voor God. Dat zul je eeuwig moeten berouwen. Geliefde. En kind in het midden. Ook vandaag hier in het midden. Kinderkens, aanschouwelijk onderwijs, voort zijn ernstige waarschuwing. En de vraag aan u, wat is op dit alles uw antwoord? Gemeente, en misschien dat u zegt, dat kan ik hier niet zeggen. Maar eens zult u het moeten zeggen, als u staat voor die geduchte God, om rekenschap af te leggen. Van uw en mijn leven. Worden als een kind. Ja, dat woordje worden. Neemt u dat zelf mee? Ik zal toch eindigen. Worden, dat gaat door tot het uur van je dood. Luther sprak Christianus in fieri. Steeds maar christen worden. Dat is steeds onbekeerder worden. Steeds hulpbehoevender worden. Steeds meer kind worden. En dan is sterven voor de kerk eindelijk eeuwig alleen maar kind zijn. Eeuwig kind aan huis. Geliefde, en tot dat ogenblik zoek nog wat tot uw eeuwige vrede is dienende. En volk, volk des Heren, leven is leven in de diepte. Leven van de kruimels op de grond. In de diepte, in de laagte. En de kerk bidt op weg naar huis. Wil maar als een kind behandelen. Dat alleen de weg niet vindt. Neem mijn hand in uw handen. En geleid mij als een kind. Amen. Nooddruftig zal hij verzorgen. Zullen we dat samen zingen? Dat is Psalm 72, vers 7. Nooddruftig zal hij verschonen aan armen uit genade zijn hulp ter verlossing tonen. Hij staat hun zielig aan. 7e van Psalm 72. Wat zullen wij van deze dingen zeggen? Laat ons zwijgen. En met de gehoorde waarheid tot onszelf inkeren. Want daar zal het over gaan. We kunnen alles weer bespreken, daar is het gebed niet voor. De prediking is uitgegaan opdat wij ons zouden veranderen. En eens anderen zouden worden, nu het nog kan. Ernstige waarschuwing. We zijn gewend om al uw waarschuwing in de wind te slaan. Dat weet u op het allervolmaakt, maar zou dat dus niet meer kunnen? Zou dat mogen dat het nou niet meer kan? Ja, dat wilt u ook. En zou het gedaard uw genade willen verlenen, dat we allemaal als schuldenaar voor u in stof komen. En dan kunnen we onze ziel bij leven niet houden. En dan wordt er niks meer besproken. Dan wordt er niks meer gezien. Niet meer afgewogen, dan wordt er alleen maar verloren gegaan. En dan wordt het grootste wonder dat je verloren en nog opraapt. En met uzelf verzoend. Mag dat een prediking zijn, Heere, die in ons hart postvat. Om daar nooit meer weg te gaan. Dan heeft u het ook laten zien hoe het is. Een kind. Midden. Zo bekeert u een mens. Om zo te zeggen, hij weet nergens van. Wilt u dat wonder aan ons allen voltrekken. Dank dat we hier in alle rust nog samen mochten zijn. De verzoening al voor onze zonde. Gedenk ons de werkweek die weer is begonnen. Met alles wat erin kan zijn en niet kan zijn. Maar wat er ook zal wezen. Wilt u er zijn. Met uw genade. Met uw bekering. En wil ons allen te sterk worden. In de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 84. Slotslag is van de 84ste psalm. En daarvan het tweede vers. Zelfs vindt de mussenaar zo heer. Dus waarom legt hij jongskes neer in het kunsternest bij u? Altaar. Tweede van psalm 84. Neig dan uw harten tot God. En ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geven u vrede.